mag u allen heel hartelijk welkom heten op deze Adventzangavond en in bijzonder de kinderen. Het wordt misschien wel een beetje laat vanavond, hè? Dan zullen we straks wat langer praten, wordt het nog later, hè? We hopen met elkaar op een goede en een gezegende avond. U weet ook, daar hopen we straks nog wat van te zeggen, dat het doel van de collecte bestemd is voor de beminden om der Vader, wil het verbondsvolk Israël nog levend onder het deksel, maar wel met de belofte Gods vanuit zijn woord. En daartoe willen we dan ook met elkaar een stukje lezen, en wel uit Hosea 2... waar in het Oude Testament die belofte doorklinkt, maar waar we ook mogen zeggen dat die belofte ook net zo doorklinkt in het Nieuwe Testament, tot het ogenblik dat de Heer ook deze woorden aan dat volk zal vervullen. Hosea 2, en dan begin ik te lezen bij het 17e vers tot en met het 22e vers. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wildgedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte des aardbodems. Ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders de most en de olie. En die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. We willen samen de Heer om een zegen vragen. Heren, we mogen uw naam ootmoedig dank zeggen dat we vanavond ook hier bij elkaar mogen zijn in dit kerkgebouw, heren, waar u zondag aan zondag dat woord doet klinken, maar waar we tegelijkertijd ook mogen weten dat we geënt zijn in die wijnstok. Zoals de apostel Paulus dat eenmaal gezegd heeft, als de wilde ranken ingelijfd en dat de ranken van de wijnstok ter aarde nog liggen, uw verbondsvolk. Maar dat u ook, Heere, naar dat volk zult omzien zoals u nog naar ons omziet, elke keer weer opnieuw. Dat ons de weg gewezen mag worden naar die ene, wiens komst in het vlees, we mogen gedenken naar waar we weten dat hij gekomen is. En die het ook gezegd hebt, ik ben de deur, ik ben het leven. O Heere, dat we dan ook hem mogen kennen, dat u daartoe dan ook elke keer opnieuw zult spreken en zult werken door uw geest in harten van ouderen, maar ook in de harten van kinderen. Want hier, hoe groot is het als we op jonge leeftijd u zullen mogen kennen en uw naam zullen mogen belijden op een eenvoudige wijze, ook van u te mogen spreken. We dragen zo ook het werk van Isaac de Kost aan u op, heren. U weet ook wat voor werk er gedaan mag worden in Israël, om ook dat evangeliewoord, dat Nieuwe Testament, onder dat volk te verbreiden en te getuigen dat Jezus Christus de Messias is. En dat we ook uw belofte daartoe mogen hebben. Dat ook Israël zalig zal worden. Het zal zijn op uw tijd, heren. Maar dat we dan mogen bidden, doe het met haast. Opdat degenen die ten dode toe wankelen behouden zouden mogen worden. Zo komen we heel de avond in uw handen te geven en het van u te bidden, geef wat nodig is in het spreken, De kinderen met het zingen. Allen die een taak mogen verrichten. Opdat we daartoe ons afhankelijk mogen weten van u alleen. Heren, we bidden het u. In Christus naam alleen. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen dan uit de lofzang van Zacharia. Het eerste vers lof zij de God van Israël. En ook het vijfde vers voor elk die in het duister dwaalt. Verstrekt deze zon een helder licht. Dus de lofzang van Zacharia. Dat is het eerste en het vijfde vers.
Thank you.
een kort appelwoord. En dat willen we eigenlijk doen naar aanleiding van het laatste vers wat we gelezen hebben in Hosea 2. Waar de Heer dan zegt, en ik zal ze mij op de aarde zaaien, zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Weet jullie jongens en meisjes waar ik net aan zat te denken toen jullie daar zag zingen? Zo mooi zingen. Zo goed luisteren. Zo goed opletten. Eigenlijk zouden moeten zeggen dat jullie daar zo lief stonden. Zouden ze thuis ook altijd zo lief zijn? Nee. Nee, hè? Nee. En wat gebeurt er dan als je dan ongehoorzaam bent, ongedeugend bent? Dan kan het wel eens gebeuren dat het zo erg is dat mama of papa zegt, ga maar naar je kamer. Ga maar eens over nadenken wat je nu gedaan hebt, wat je gezegd hebt. Dat je ongehoorzaam geweest bent. En dan een langere tijd, dan komt mama misschien wel naar boven toe. En dan zegt ze, heb je erover nagedacht? Kom dan maar weer naar beneden. Eigenlijk is dat jongens en meisjes nou ook wat vanavond voor ons ligt. En dan gaat het niet om een jong iemand, maar dan gaat het om een heel volk. Een heel volk Israël dat ongehoorzaam geweest is tegenover de Heer. En waar de Heer op een gegeven moment tegen dat volk gezegd heeft, en dan niet gaan we naar je kamer, maar dat ze uit het beloofde land weg moesten, dat ze moesten naar Babel toe. En dan moesten maar eens over nadenken wat voor verdriet ze de Heeren gedaan hebben, hoe ze niet naar de Heeren geluisterd hebben. En waarom de Heer het ook tegen dat volk heeft gezegd, en ik zal je me niet meer over jullie ontfermen, jullie zijn niet meer mijn volk. En dat zien wij vanavond eigenlijk terugkeren. U weet dat de Heer in het Oude Testament meerdere malen dat volk heeft moeten straffen vanwege de ongehoorzaamheden. In ballingschap gedaan. En we zien het dat de Heer dat volk dan weer opzoekt. En tot dat volk toch weer zegt, ik zal mij over u ontfermen en u zult mijn volk weer zijn. Ruhama en Ammi. Mijn volk. En dan gaan we heel en verder het Nieuwe Testament in. En dan zien we dat als de Jezus gekomen is, waarin de Heere zich ontfermt over dat volk van Israël, hoe zij de Heere verworpen hebben. In het vlees gekomen, advent, kerst, maar uiteindelijk ook gekruisigd. En toen is het dat de Heere dat volk niet in ballingschap gedaan heeft voor 70 jaren, maar dat volk verspreid heeft over heel de aarde. En nochtans ook weer zijn belofte gegeven heeft, want het bleef zijn Ammi, het bleef zijn volk. En hoe dat Heere dat volk dan over het rond der aarde steeds meer en meer teruggeroepen heeft om weer te komen in dat land van de belofte. Maar waar dat volk nog steeds, dat Nieuwe Testament, nog steeds Christus als de Messias verwerpt. En dan is het dat onder andere Stichting Isaac de Costa daar bezig mag zijn om dat evangelie te brengen, om daar een dominee Sadok, een Messias blijdende predikant te ondersteunen. Studenten in de opleiding. Soldaten in het dienst met tijdens het Purimfeest te voorzien van boekwerken, Nieuwe Testament. Een Russisch tijdschrift dat uitgegeven wordt omdat velen vanuit Rusland vandaan als Messias, als Joden gekomen zijn in Israël, opdat ze ook de Messias zouden mogen kennen. En dat werk mag nog steeds gedaan worden met liefde en met vreugde. En heeft daarom ook uw ondersteuning nodig, dat begrijpt u. Omdat de Heere gezegd heeft ook dat het evangeliewoord zal uitgaan tot alle creaturen, maar ook tot het volk van Israël. Omdat nog steeds dat die belofte van de Heere ligt dat Israël ook zalig zou worden. En dat daarom telkens ook het gehoord mag worden, gepredikt mag worden, getuigd mag worden, dat Jezus Christus de Messias is. En dat dat volk van die dwaalweg, van die ongehoorzaamheid geleid zou mogen worden tot hem, zoals jullie straks gezongen hebben, het leven is, de weg is, de waarheid is. Maar de Heer is met dat volk wel een hele diepe weg gegaan. En hoewel het er staat dat Israël zalig zal worden, weten we niet hoe lang het zal duren. Hoewel we ook mogen bemerken, onder andere stichting, hoe daar in Israël, in bijzonder onder de jongeren er zijn, die Christus als de Messias mogen belijden met alles wat het met zich meebrengt. Want soms is het dat ze dan, kan je haast niet voorstellen, hè. Jongens, meisjes, dan kan je het haast niet voorstellen. Dat je dan niet meer thuis mag komen omdat je de Heer Jezus mag belijden. Dat je niet meer in mag komen. En dat als een vader of een moeder als ze werk hebben, dat ze niet meer op dat werk mogen komen. En toch doorgaan om van hem te spreken, van hem te getuigen. En dat we daar als het ware al mogen zien, die eerste ritseling onder dat volk, dat Heere toch met dat volk bezig naar zijn woord. En dat we mogen pleiten op dat woord. Heere, gedenk toch zo uw volk. Maar we zeiden het al, dat dat volk ook een diepe weg gegaan is. Wie is de Holocaust vergeten? Ook daar in Israël zijn er nog die eronder gebukt gaan, die nog steeds weten wat er heeft plaatsgevonden, de lijven hebben ondervonden en dat er zelfs nog velen daarvan zijn. Duizenden, tienduizenden in Israël in armoede moeten leven. Die waar er nu nog steeds strijd gevoerd wordt in en rondom Israël, elke keer weer daarvan opschrik. En dat we daarom ook proberen ook deze mensen in dat brood nodige te voorzien. Dat ze wat voedsel hebben, maar ook een plek hebben, een plaats hebben waar ze kunnen komen, waar ze zich ogenblik veilig mogen voelen. En waar dan ook op een eenvoudige wijze gewezen mag worden dat er maar één is waarin rust te vinden is. En dat is in de Heer Jezus Christus. En dat zo dan het arbeid onder dat volk mag plaatsvinden op een eenvoudige wijze, maar wel naar het bevel van de Heer, maar daarom ook met dat geloof. Dat de Heer dat eenvoudige werk ook zal zegenen en nog zal gebruiken. Opdat ook dat volk tot hem gebracht zal worden die ze eenmaal verworpen hebben, om dan te zullen aanbidden. En wij kunnen eigenlijk niet voorstellen wat het wil zeggen, dat volk van Israël, wat het meegemaakt heeft en wat het nog moet meemaken. Dat diep ingrijpende waar wij zoveel overvloed hebben, waar het toch vrede is. Al zeker, ik weet wat de spanningen kunnen soms zijn, zouden ook in Nederland aanslagen plaatsvinden. Maar als we zien wat er in Israël gebeurt, hoe wordt dat volk nog steeds gekastijd en geslagen? En ik denk dat we ook nog wel mogen zeggen, waar we Gods wegen weliswaar niet kennen, dat de Heere toch dat volk steeds meer en meer naar zichzelf toeslaat, naar Christus toeslaat. Omdat het volk zal moeten leren niet op mensen, op andere volkeren, en ook niet op zichzelf te vertrouwen, maar het van de Heere alleen te verwachten. En dan zal het vrede mogen kennen. Dan zal het de rust mogen kennen. En daartoe wil ik met iets wat we hier in Veenendaal zelf meegemaakt hebben toen nog in de Vredeskerk stonden. Dat diep aangrijpende dat een mens, ook een Jood, pas werkelijk de rust vindt in Christus. Ik denk aan die man die de oorlog heeft meegemaakt en zelf als enige uit de oorlog gekomen is. Heel zijn familie in de oorlog omgekomen. En deze man heeft sinds de oorlog geleefd met alle verschrikkingen die er telkens in zijn leven waren. Als hij de sirenes hoorde gaan. Als er gebeld werd. Elke keer weer met, als hij over de weg ging, om zich heen kijkend, verschrikt. Of ze hem niet zouden oppakken. En deze man elke keer gezegd heeft tegen zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen, zegt niet dat ik een Jood ben. Zo heeft die angst erin gezeten. Totdat hij in het ziekenhuis kwam. En in het ziekenhuis in het begin ook nog de angst op zijn gezicht af te lezen. Nee, niet vanwege zijn ziekte en dat hij wel voelde dat het minder ging worden. Maar of ze hem daar ook niet zouden oppakken. En toch na een kortere tijd zag hij steeds meer rust komen. Zag dat gezicht steeds meer ontspannen. En uiteindelijk was het, toen hij te horen kreeg dat ze niets meer aan hem konden doen, dat hij het mocht zeggen: ik heb de rust in hem. De rust in de Jezus Christus. En dat gaf zoveel rust dat hij niet meer verschrikte van datgene wat gehoord werd als er eens een bonk was op de gang. Maar zich veilig mocht voelen in de handen van Christus. Mag u zich daar geborgen in weten, jongens en meisjes? Mag je weten dat je het eigendom van de Heer Jezus bent? Zullen we erom bidden? Heren, dat ik uw schaapje mag zijn, een lammetje mag zijn. Heren, dat ik u maar mag volgen. Ik wil bidden hoor, doen hoor. En uiteindelijk, wat was er met deze man vlak voor zijn sterven? Toen er aan zijn bed zo zaten. En die hele holocaust als het ware zo'n diepe inbreuk op zijn hele leven heeft gemaakt. Maar in die laatste ogenblikken dat hij zei: dominee, ze mogen nu op mijn steen zetten. Ik ben een Jood. Hier ligt een Jood. Hier ligt een Jood. Toen was alles weggenomen. En toen mocht hij weten in te gaan. Om in die eeuwige rust te zijn. Altijd te mogen zingen van Gods goedertierenheden. Dan is het dat de Heere tot het volk nog zegt. Maar die eerst moet zeggen: ik zal me over u niet ontfermen. En u bent niet mijn volk. Maar dat u toch een ogenblik zal komen. Zoals Hosea het mocht verwoorden, dat dit zal zijn: ik zal me over u ontfermen. En gij zijt mijn volk. Door wie? Door die Christus die gekomen is. En die dat volk van Israël nodig heeft om in te gaan. En u, jij en ik ook. Amen. We gaan nu samen zingen het gebed voor Israël.
Ik wil vanavond met u en jou een paar verzen lezen uit Genesis 49. We beginnen bij de 8e vers. Juda, gij zijt het. U zal u uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen zich uw vader zonen nederbuigen. Juda is een leven wel. Ge zijt van de roof opgeklommen. Mijn zoon, hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw. Als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Tot zover. Het gaat over Juda, zoon van Jacob en Lea. Jacob ligt op zijn sterfbed. Het is heel verdrietig. Mensen moeten sterven. Ook in de Bijbel zien we dat dat gebeurt. En nu is deze Jacob op zijn sterfbed en al zijn zonen staan om hem heen. En hij vraagt of ze dichterbij komen. En op een gegeven moment komt ook Juda dichterbij. Juda. In gedachten zie je dat Juda zich voorover buigt en dat hij heel dicht bij zijn oude vader komt. En zijn oude vader Jacob die legt zijn handen op Juda's hoofd. En dan klinken de laatste woorden. De allerlaatste woorden van Jacob over Juda. Het zijn indrukwekkende woorden. Het zijn woorden waarin een machtige toekomst opengaat voor deze Juda. Woorden die uiteindelijk ook al zien op de Messias. En de Messias, dat is de Heere Jezus. Wat zegt Jacob hier precies tegen Juda? Nou, hij zegt, Juda, gij zijt het. Jij bent het. Je broers zullen jou loven. En jouw hand zal op de nek zijn van de vijanden. Jij zult de vijanden overwinnen. En voor u zullen uw vaders zonen zich neer gaan buigen. Juda, je bent het. Je bent de belangrijkste. Je bent de voornaamste. Ja, dat is heel opmerkelijk, want hij is niet de oudste. Wie is de oudste zoon van Jacob? Dat is Ruben. Maar Ruben is niet de belangrijkste. En ook de tweede zoon is het niet. Nee, het is de vierde zoon, Juda. Die is het belangrijkste. Juda, gij zijt het. Juda is het. En waarom is Juda nou de belangrijkste? Nou, dat heeft nou niet zoveel te maken met de zondeloosheid van Juda, hoor. Kijk, als je in Genesis 38 leest wat er allemaal gebeurd is, ook met Juda, dan is dat heel verdrietig. Een gitzwarte bladzij, Genesis 38. Een gitzwarte bladzij, het levensboek van Juda. En ook was de Heere vertorend geraakt over twee zonen van Juda, Er en Onan. En daarom kun je niet zeggen, Juda, ja, hij is het omdat hij nou zoveel beter is, of omdat hij zo zondeloos is, of wat dan ook. Maar wat is nou dan wel de reden? Omdat de Heere hem daartoe uitgekozen heeft. Gods verkiezing, die door mensen nooit na te rekenen valt, maar die slechts te aanbidden is. Daarom is nou de vierde zoon van Jacob de voornaamste, de belangrijke. Juda is het. En dan zegt Jacob hier twee dingen over Juda. Zijn broers zullen hem loven en hem als hun meerdere erkennen. En hij zal zijn vijanden overwinnen. Dus Juda zal in twee opzichten heel belangrijk zijn en boven anderen uitsteken. Vriend en vijand, ze zullen samen erkennen. Juda is het. In het 9e vers wordt die werkelijkheid nog eens een keer heel duidelijk gemaakt met een prachtig beeld. Een beeld wat onze jongens en meisjes vanavond ook wel zullen begrijpen, denk ik. Jacob zegt, ik vergelijk Juda met een leeuw. Jij weet wel wat een leeuw is, hè? Wel eens gezien misschien in Reden, de dierentuin. Een leeuw. Als een leeuw in Afrika. In gewoon zijn natuurlijke omgeving. Als hij daar is. Dan ligt hij soms verscholen in het gras. In het hoge gras. En dan wacht hij. Waar wacht hij op? Ja, dat er een dier langskomt. Die kan verschansen. Hij wil eten. Een prooi noemen we dat. En als die prooi dan dichtbij komt, hè, als er dan, ik noem maar wat, een antilope of een ander beest, of dat die nou voorbij komt, hè, dan heeft hij geen schijn van kans. Die leeuw is zo sterk en zo snel. Hè. En als die nou het dier gedood heeft, ja, wat doet hij dan? Dan neemt hij dat gedode dier mee naar een hoge rots. Daar gaat hij op liggen. En daar gaat hij in de zon liggen. En op zijn gemak dat gedode dier opeet. En als de leeuw daar dan zo ligt. En hij is bezig om zijn prooi te verorberen. Durven we dan bij die leeuw in de buurt te komen? Nee, we durven dat sowieso al niet. Maar dan helemaal niet. Want dan moet je uitkijken. Want iedereen die weet, als je in zo'n situatie bij de leeuw komt, dan is het niet best. Hij zal je grijpen. Nou zegt Jacob, zo zal het met Juda zijn. Zo zal het met Juda zijn. Hij zal iedereen grijpen die hem te na komt. En hij zal overwinnen. Hij zal al zijn vijanden overwinnen. En dan zullen vriend en vijand, die zullen zeggen, Juda is het. Belangrijke woorden die Jacob op zijn sterfbed over zijn zoon heeft gesproken. Zijn die woorden uitgekomen? Dat is natuurlijk wel de vraag, hè? Nou ja, daar zal ik vanavond niet al te veel over zeggen. Een paar dingetjes. Het is inderdaad uitgekomen. Je ziet bijvoorbeeld tijdens de woestijnreis dat Juda steeds op de eerste plaats komt. Bijvoorbeeld als de tabernakel wordt ingewijd, dan is het een overste uit Juda's stam die het eerst aan de beurt komt. En je ziet het ook als het volk het land Kanaan binnengaat. Als dat land veroverd is, hè, dan wordt het land verdeeld. Welke stam krijgt als eerste een erfdeel? Dat is de stam van Juda. En als je weer verderop in de geschiedenis komt, dan wordt het rijk gesplitst in twee delen. En dan wordt de hoofdstad van Juda. En wat is nou de hoofdstad van Juda? Dat is Jeruzalem. Jeruzalem is het hoofdstad van Juda. Dan wordt Jeruzalem het nationale en het religieuze middelpunt van Israël. En als het tienstammenrijk ten onder gegaan is, dan blijft alleen Juda over. En ze zetten de geschiedenis voort. Dan heten de Israëlieten Judeërs. En de Judeërs noemen wij vandaag de dag Joden. Joden, die naam Joden, heeft alles te maken met Juda. En zo heeft Jacob dus geweldige dingen al uitgesproken, hè, tegen Juda. Maar weet je, nou heb ik eigenlijk nog niet eens het belangrijkste gezegd wat hij over Juda geprofeteerd heeft. Hij zegt, de scepter zal van hem niet wijken. En de wetgever van tussen zijn voeten zal ook niet wijken. Totdat de Silo komt. En hem zullen de volkeren gehoorzamen. En wat zegt Jacob hier nou precies? Hij zegt, Juda zal altijd een koningsstam blijven. En dan is het waar, naarmate dat de geschiedenis verder gaat, dan zie je dat eigenlijk het koningshuis van Juda steeds meer glans ook verliest. Hè? En dat is voor de volle 100% te wijten aan de koningen die de heren niet dienen, die ongehoorzaam zijn. Ik denk aan Salomo, goed begonnen, maar uiteindelijk in ongehoorzaamheid geëindigd. Juda, altijd koningsstam, totdat de Silo komt. De Silo, dat zal de grote koning zijn uit de stam van Juda. En in hem zal, om zo te zeggen, Judas koningschap tot volle heerlijkheid gaan komen. En wie is nou die grote koning? Wie is nou die Silo waar Jacob hier al over spreekt? Is dat voor ons nog een vraag? Of heb je het antwoord al heel duidelijk? Weet je het eigenlijk al wel? Het is waar, dat is nou de Heere Jezus, de Messias. Uit Juda zal de Silo komen. Uit Juda zal de Messias voortkomen. De Heere Jezus komt uit Juda. Het heil is uit de Joden, uit Juda's stam. En wat zegt hij, Jacob, over de Heere Jezus? Hij zegt, hij zal de Silo zijn. Weet je wat dat betekent? Hij zal rust aanbrengen. Hij zal voor rust zorgen, niet in de normale zin van het woord, maar hij zal voor geestelijke, eeuwige rust gaan zorgen. Hij zal de vrede gaan te werk gaan brengen tussen God en tussen mens. En de gevolgen van de zonde zal deze Silo gaan overwinnen. Volkeren, ze zullen hem gehoorzamen en in hem de rust vinden. Silo, de Heere Jezus Christus, geboren uit Juda's stam, uit Davids huis. De rustaanbrenger, de vredevorst. Als we in ons leven verlangen naar werkelijke rust en vrede met God, dan moeten we maar niet proberen om die zelf te gaan bewerken, want dat lukt nooit. Maar dan moeten we die maar zoeken bij de Heere Jezus. Hij is het die het ons geeft. Als we de rust bij hem zoeken, als we zeggen, Heere, ik ben een zondig mens, maar wilt u mijn zonde vergeven, dan geeft de Heere vrede en rust. Dat is voor ons nodig en dat is zeker ook voor de Joden nodig. Al is het heil uit de Joden, het is al duidelijk gezegd vanavond. Er was, toen de Heere Jezus kwam, was er eigenlijk niet zoveel geloof. Het licht kwam in de donkerte, maar de donkerte heeft het licht niet willen zien. Zo is het, Joden. Ook voor hen is het nodig dat ze komen tot de rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus. Nou, en daar zet de stichting Da Costa zich ook voor in. Dat licht van het evangelie ook onder de Joden wordt verspreid. Opdat ook zij zullen komen tot hem in wie het alleen maar te vinden is. De rust, de vrede tussen God en mens. Amen. Het jeugdkoor zal nu samen met het strijkersensemble een medley, de wijzen, ten gehore brengen. En dan Psalm 72, vers 6. En dan gaan we met elkaar Psalm 72, vers 11 zingen. zijn alweer bijna gekomen aan het einde van deze avond. En ik wil de opbrengst van de collecte bekendmaken. Die is €323,65. Hartelijk dank daarvoor. De kinderen van het jeugdkoor Laus Deo krijgen in zaal 5 nog iets mee naar huis. Jullie hebben trouwens prachtig gezongen. Heel fijn. Een vriendelijk verzoek aan u allen om het programmaboekje mee te nemen. En laat ook verder niets achter in de kerk en daarmee helpt u de kosten. Bezoekt u straks nog eventjes de verkooptafel met Israël producten die in de hal staat opgesteld. En de opbrengst komt ten goede aan het werk onder het Joodse volk. We zijn, zoals gezegd, aan het einde van de avond gekomen. We zijn met gebed begonnen. Laten we ook met gebed besluiten, de Heere danken en bidden. Ook aan het einde van de avond komen we samen tot u, Heere. En we mochten zo samen zingen. We mochten luisteren naar wat de kinderen voor ons gezongen hebben. We mochten samen ook uw woord open doen. En verwonderd luisteren naar Hosea 2, naar Genesis 49. Dat u een ontfermend God bent die tegen dat ongehoorzame volk zei, ik zal me toch weer over u ontfermen. In Genesis 49, hoe of u aan Jacob op zijn sterfbed al zoveel vergezichten gaf over Juda. Juda is het. En uit hem zal de Silo voortkomen, die grote koning. Die rust zal aanbrengen, die vrede zal aanbrengen, de vrede tussen u en uw volk. Heere, die belofte is vervuld, want uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, is ter wereld gekomen. En hij heeft alles wat voor die vrede nodig is, volbracht. En Heere, geef dat we met al onze zonden, met al onze gebreken en zwakheden, tot hem de toevlucht mogen nemen. Dat we in hem die rust mogen zoeken en vinden, die nergens anders te vinden is dan alleen bij hem. Maar we bidden ook, Heere, of u wilt geven dat onder het Joodse volk ook meer en meer die rust bij hem mag worden gezocht. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis had dat donkerte, die donkerte liever dan het licht. Maar wilt u geven, Heere, dat wanneer dat evangelie op welke manier dan ook onder het volk wordt gebracht, dat dat ook mag leiden tot geloof en tot bekering. En dat ook onder de Joden er velen mogen zijn die de toevlucht mogen nemen tot die grote rust aanbrengen, de Heere Jezus Christus. Zegent u het werk van dominee Zadok. Zegent u het werk van een ieder die het woord van het evangelie mag verkondigen, op wat voor wijze dan ook onder het Joodse volk. Zegen het werk van de stichting Da Costa. Dankbaar voor dat wat ze mogen doen, maar het blijft alles van uw zegen afhankelijk. Heer in de hemel, we komen aan het einde van de avond tot u om u te danken dat u ons in alle rust en vrijheid deed samen zijn. We bidden om een veilig lijden als we weer huiswaarts gaan. We bidden om een gezegende zondagmorgen. Dat uw woord weer in het midden van de gemeente waartoe wij behoren mag worden geopend. En dat uw geest het mag toepassen aan ons aller hart. U weet wel wat we nodig hebben. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan in hem. Die meerdere silo, die meerdere koning, de Heere Jezus Christus, alleen om zijnentwil uitgenade. Amen. Dan tot slot van deze avond, het ere zij God, en voor zover dat voor u mogelijk is, mag u dat staande mee gaan zingen.